Allemaal.
Ja, vind ik ook. Als je een Bijbel bij je hebt, dat is natuurlijk altijd goed als je naar de kerk gaat. Als je de Bijbel bij je hebt, dan mag je hem openslaan op Matteüs 5. Dit keer een bekend gedeelte. Als je tegenwoordig eens luistert naar wat mensen te zeggen hebben, dan gaat het heel vaak over zelfontplooiing, zelfverwezenlijking, goed voor jezelf opkomen. Wees ook vooral jezelf. En probeer een hele goede balans te vinden tussen hobby, werk en je sociale leven. Nou, dat zijn de dingen die je heel vaak hoort. En ik zeg niet dat daar alles fout aan is. Maar het is denk ik vooral goed om te kijken, als we het over onze ontwikkelingen hebben, wat zegt het woord daarvan? Wat zegt de Heer Jezus daarvan? En dat gaan we vandaag doen door middel van de zaligsprekingen, een heel bekend gedeelte in de Bijbel, Matteüs 5, vers 1 tot en met 12. Misschien bent u wel een beetje bekend met het Matteüs-evangelie. Het Matteüs-evangelie bestaat uit 5 redes, 5 toespraken van Jezus. En daar is eigenlijk alles een beetje aan gekoppeld. Je hebt de bergrede, je hebt de uitzendingsrede, je hebt de gelijkenisrede en je hebt de gemeenterede en de toekomstrede. Dat zijn de 5 redes van het Matteüs-evangelie. Wij staan stil bij de bekendste preek van Jezus, de bergrede. Het woord bergrede komt niet uit de Bijbel. Dat heeft Augustinus, die vond dat daar mooi bij passen. Dat is natuurlijk ook zo. En als je naar de zaligsprekingen kijkt, dan kan je dat op verschillende manieren doen. Allereerst is de bergrede een schilderij van Jezus, van de volmaakte persoon, de volmaakte God. Ten tweede is de bergrede ook een spiegel. Het laat ons zien waar we nog falen, waar we nog zondigen, waar het nog lang niet compleet is in ons leven. Ten derde laat de bergrede, geeft ons praktische adviezen om steeds meer op de Heer Jezus te gaan lijken. En we leven onder het nieuwe verbond, dus we hoeven het niet alleen te doen, maar door de Heilige Geest kunnen we ook de bergrede in de praktijk brengen. Door de Heilige Geest. Nou, laten we eerst eens beginnen bij vers 1 en 2, zodat we een beetje de context hebben. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. Nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem en hij opende zijn mond en onderwees hen, hij zei. Nou, Jezus wordt ons hier voorgesteld als de nieuwe Mozes. Het vindt plaats op een berg. En je zou kunnen zeggen dat verwijst heel erg naar de berg Sinaï. Daar werden de 10 geboden gegeven en hier worden de zaligsprekingen gegeven. En als je de zaligsprekingen bij elkaar optelt, dan komen sommige, de meeste komen op 9, maar Ouweneel die zegt het zijn er 10. En dat kan ook heel goed. Dus dat verwijst heel erg naar elkaar. De 10 geboden is de grondwet van het volk Israël. En je zou kunnen zeggen de bergrede is de grondwet van de gemeente, van het koninkrijk. Tegen wie vertelt hij het? Tegen zowel de menigte als zijn discipelen. Je zou het kunnen vergelijken met een bijbelstudie. Als je een bijbelstudie geeft aan een groep mensen, dan zijn daar mensen die de Heer Jezus kennen, die wederom geboren zijn. Maar er zijn misschien ook allerlei gasten die ook aanwezig zijn en die daar rondhangen. Die ook bij dat publiek horen. Zo was het hier ook. Het gaat om zijn discipelen. Maar er hingen ook honderden anderen omheen. En ook die werden benaderd in Jezus' preek. En die berg, Hij ging de berg op. En dit woord berg, daar heeft Jezus iets mee. Een aantal keren in het Matthäus-evangelie gaat hij deze berg op. En op deze berg geeft hij dus heel belangrijk onderwijs. En als je dan naar Matthäus 28 bladert, dan is hij op dezelfde berg. Matthäus 28, we lezen vers 16 en 19. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg. Dat is dus dezelfde berg van de bergreden. Naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En dan zegt hij in vers 19, ga dan heen, onderwijs al de volkeren, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Nou, dat leren waar hij het hier over heeft, dat verwijst natuurlijk ook vooral, ook naar ander onderwijs wat hij gegeven heeft, maar vooral ook naar de bergreden, waarin hij dat onderwijs gegeven heeft wat hij hier weer aanhaalt. En daarmee wil de Heer Jezus ook zeggen, het gaat niet alleen om bekeerlingen, het gaat juist ook dat mensen achter de Heer Jezus aangaan. Dat ze discipelen worden. Terug naar Matthäus. Dan zegt hij ook dat hij het zittend doet. Dat deden rabbies in die tijd, die gingen zitten en dat was de manier waarop ze onderwijs gaven. En hij opende zijn mond. Ging het in het Oude Testament nog via een profeet, via Mozes dat God sprak. Hier is de Heer Jezus zelf ook God. En hij opent zijn mond. En dat heeft iets profetisch. Daar zit ook iets plechtigs in. Hij gaat onderwijzen. Hij spreekt daar namens God. En als je dan de bergreden bekijkt, dan is dat een ketting. Een ketting die bij elkaar hoort. Die 10 zaligsprekingen zijn niet zomaar losstaand van elkaar. Nee, het is een ketting die bij elkaar hoort. En je hebt een aantal sleutelwoorden. Een heel belangrijk sleutelwoord is bijvoorbeeld gerechtigheid. Het woord gerechtigheid, dat komt terug in de 4e en in de 8e zaligspreking. Dus dat is als het ware een kernwoord. Het doen van Gods wil hier op aarde. Dan, hoe je binnenkomt in dat koninkrijk, dat zie je zowel in de eerste zaligspreking, want van hen is het koninkrijk der hemelen, als wel in de 8e zaligspreking, komt dat ook letterlijk terug. Dus hoe kom je nou binnen in dat koninkrijk? Ook dat is een sleuteluitdrukking die 2 keer terugkomt. Daarnaast natuurlijk het woord zalig. Elke zaligspreking begint met het woord zalig, het makarios. En dat betekent dat het geluk dat degene bezit die deel heeft aan Gods heil. Dus het geluk wat degene bezit die deel heeft aan Gods heil. Dan zie je natuurlijk ook dat het koninkrijk der hemelen ook heel vaak terugkomt. Nou, het koninkrijk der hemelen is iets wat in de toekomst aan gaat breken met het 1000-jarig vrederijk en wat uiteindelijk uitloopt op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, maar dus nu al op een verborgen manier aanwezig. En daar waar de Heer Jezus centraal staat, daar zie je al iets van zijn koninkrijk opbloeien, ook hier in deze tijd. In de toekomst is het meer fysiek, maar nu is het ook al geestelijk aanwezig. En de opbouw van elke zaligspreking is eerst de zaligspreking en daarna de belofte. Dus eerst wordt je houding genoemd, zalig, als je die en die houding aanneemt. En daar is dan een belofte aan gekoppeld. Nou, genoeg achtergrondinformatie, denk ik. Laten we maar beginnen. Ja? We beginnen bij de eerste, we lopen ze alle 10 door. Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Nou, wie zijn nou de armen van geest? Dat zijn niet de zwakbegaafden, dat heeft ook niet te maken met hoe goed je kan leren. Dat heeft ook niet te maken met hoeveel je bezit. Nee, armen van geest, dat zijn mensen die weten dat het leven niet maakbaar is, die zichzelf failliet hebben verklaard en die afhankelijk van God zijn geworden. En die weten dat ze het zelf niet kunnen. Er was dus een dominee van een wat zwaardere kerk, dat zijn vaak de beste, een dominee van een wat zwaardere kerk, die ging naar Ierseke en hij zou daar voorgaan. En hij is daar in de haven. En in die haven ziet hij dat er iemand aan het verdrinken is. En terwijl dat gebeurt, springt er een andere persoon bij hem in die haven. En probeert die man te redden. Probeert die eerste persoon te redden. Maar die eerste persoon die daar niet kon zwemmen, die is zo wild en die slaat om zich heen. En uiteindelijk verdrinken ze allebei. Heel heftig. En hij, deze dominee, gebruikt dat later in een preek. En hij vergeestelijkt dat en hij zegt, die eerste man, die besefte zijn verlorenheid nog niet diep genoeg. En dacht dat hij het nog zelf kon regelen. Door boven water te blijven en door via een ander het toch zijn kop, zijn hoofd boven water te houden. En dat zie je natuurlijk ook bij heel veel religieuze mensen. Uiteindelijk zal iemand moeten beseffen, ik ben verloren, ik ben een zondaar en ik kan mezelf niet uit dat water redden. Ik kan mezelf niet redden. En wij proberen vaak via allerlei manieren, proberen we ons toch te redden. Maar je zult je zondaar zijn moeten beseffen dat je het niet uit jezelf kan, dat er een kloof is tussen jou en God en dat je zijn genade nodig hebt. En dan ben je arm van geest. De Bijbel noemt dat verbrijzeld en verbroken. Wij willen het altijd zelf in handen hebben, we willen het altijd zelf regelen. En we dachten dat we het na coronatijd gehad hadden. Maar het is daarna nog veel meer, nog veel erger geworden. We hebben nog veel meer crisissen. We zijn van de regen in de drup gekomen en we merken het leven is niet maakbaar. We zijn afhankelijk van hem. Nou, dat is nederig. Dat is afhankelijk zijn. Dat is arm van geest zijn. Het is niet als die fariseer die denkt, ik kan het, ik ken het wel, ik weet het wel, maar is die tollenaar. Die merkt dat hij genade en vergeving nodig heeft. Dat hij er soms nog een potje van maakt. Dat is arm van geest zijn. En als je dat beseft hebt, dan kun je de poort van het koninkrijk naar binnen. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. Dan staat die poort open om binnen te gaan. Gaan we naar de tweede. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. De opmerking die hier voor treuren wordt gebruikt, is een van de ernstigste in de Bijbel. Als iemand rouw heeft vanwege het verlies van een dierbare, dan wordt er in de Bijbel hetzelfde woord gebruikt. Dus er is een intense rouw, een intens verdriet. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Nou, dat treuren, dat heeft te maken met dat het leven nog onaf is. Dat dat koninkrijk nog niet ten volle is aangebroken en dat jij zelf nog onaf bent, dat er ziekte is, dat er gebrokenheid is, dat je zelf ook nog verkleefd bent aan zonde, die in je gedachten, woorden en daden ook nog regelmatig naar boven komen. En dan, daar lijd je aan als mens. Daar treur je over. Lijden aan het onvolmaakte. Als je kijkt naar Jacobus 4, vers 9... Het is niet de favoriete tekst van de meeste mensen. We lezen natuurlijk veel lieve teksten van, oh, ik ben zo blij, ik ben zo blij. Mogen we ook zijn. Maar in Jacobus 4, vers 9, daar wordt tegen christenen gezegd, tegen christenen, besef uw ellendige staat. en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. Is dat soms nog aanwezig in ons leven? Dat treuren dat je onaf bent. Soms schrik ik van mezelf. Wat voor gedachten er nog in mij omhoog komen. Wat voor boosheid er soms nog is. Of wat voor rotte dingen ik heb uitgesproken tegen een van mijn kinderen, waar ik dan weer later op terug moet komen. En dan denk ik van, dan ben ik al zoveel jaar christen. En toch ontglipt het me. Of toch zit ik soms verkeerde dingen te kijken. Of toch is het nog niet af in mijn leven. En daar kan ik dan verdrietig over zijn. Daar kan ik dan over treuren. Nou, dat treuren, je bent nog niet af. Je bent nog onaf. De wereld is nog onaf. En wij zullen uiteindelijk vertroost worden. Want we zullen op een wereld terechtkomen die af is. Die helemaal af is. En die vertroosting begint nu al. Want de Heere God zegt in Jesaja 61, hij is gekomen om te verbinden de verbrokenen van hart. Dus dat verbinden, straks ben je helemaal af, maar hij wil nu al troosten. Hij wil nu al troosten door de Heere Jezus, door je broeder en zuster, door een stukje uit het woord. Hij wil nu al troostend aanwezig zijn en straks wordt dat definitief afgemaakt. Gaan we naar de derde zaligspreking. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. En ik wil u vragen om één zaligspreking, om er bij één voor jezelf een kruisje te zetten, waarvan je denkt, daar zet ik de joker op in, daar moet ik nog het meest in groeien. Ja? En als dat niet lukt, dan vraag je het maar even aan je partner. Die helpt je dan wel. Ja? Dus je mag er één uitkiezen en dan zijn we straks ook even stil in stil gebed. Zalig de zachtmoedige. Dat is een lastige voor mij. Het tegenovergestelde van zachtmoedig is hoogmoedig, trots, driftig, eigengereid, het zelf willen oplossen. Een zachtmoedige die geeft alles over aan de Heer en die wreekt zichzelf niet. Die speelt geen eigen rechter. Nou, dat zit in ons, hè, om eigen rechter te spelen. Om dingen zelf op te lossen. Maar zalig de zachtmoedigen. Zalig degene die zichzelf niet wreken. Wij zeggen wel eens, brutale mensen hebben de al halve wereld. En toch is dat niet de manier hoe de Heer Jezus denkt. En zij zullen de aarde beërven. Zij zullen straks in dat rijk leven en samen met Christus regeren. Dat zijn de zachtmoedigen. Dan gaan we naar de vierde. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Nou, ik weet niet of u wel eens echt honger en dorst hebt gehad. Of je wel eens in de woestijn hebt rondgelopen en je had geen water. Dat is een alles overheersend gevoel. Een alles overheersend gevoel. Je bent daar constant mee bezig. Zo belangrijk is dat op dat moment in je leven. Nou, dit hoort zo belangrijk te zijn voor de discipelen van de Heer Jezus Christus. Zalig de mensen die zich uitstrekken naar gerechtigheid. Die opkomen voor het zwakke. Die eraan bijdragen dat er recht wordt gedaan. Het Oude Testament staat daar vol mee. En het Nieuwe Testament onder het Nieuwe Verbond sluit daar natuurlijk op aan. En het doen van Gods wil, dat bevredigt nu al, maar straks ten volle. Ik moet denken aan een, misschien heeft u er wel eens van gehoord, in Amerika, maar ook in Canada, dat je vroeger had je daar van die fabrieken, daar werden van die klokken gemaakt. En dat je dan van die fabrieken, er werden die wijzers van die klokken, bedankt. Die wijzers van die klokken, daar werd dan radiumverf op gedaan. En daar stonden dan vrouwen in een rijtje. En dan met een kwastje. En dat moest dan, dat glinsterspul moest dan op die wijzers worden gedaan. En om snel te kunnen gaan, likten ze elke keer dat kwastje. Zodat er een goede punt aan bleef zitten. En zodat er productie gehaald werd. En op een gegeven moment werden er heel wat vrouwen ziek. Ze kregen er ook kanker van. Toen gingen ze, op een gegeven moment hadden er een paar dat door. En toen brachten ze dat naar voren. En ze gingen uiteindelijk procederen. Maar de mensen die daar boven stonden, die hebben dat tientallen jaren onder de pet weten te houden. Die hebben dat tientallen jaren weten te onderdrukken. Zodat die productie doorging en doorging en doorging. Ook al voelden die bazen wel aan. Dit is geen zuivere koffie. Maar zo gaat dat soms. Nou, uiteindelijk na heel veel jaar hebben ze een rechtszaak gewonnen. En toen zijn er allerlei regelingen ontstaan dat het niet meer mocht. Nou, deze vrouwen hebben hun tanden erin gezet. En het is zo goed dat we als christenen ook onze tanden in dingen zetten om op te komen voor recht. Ik zal nooit vergeten dat toen wij in Amstelveen woonden, dat wij een buurman hadden die zijn kinderen sloeg. Wij hoorden het door de muur heen. Soms gilden die kinderen als varkens. Heel de buurt wist het. Heel de buurt wist het. Maar niemand deed er wat aan. Die vrouw werd ook geslagen. Marion had wel eens met haar gesproken. Die zei, moet je niet weg bij je man? Dit kan niet. En uiteindelijk heeft Marion gebeld. Heeft ze de kinderbescherming anoniem op de hoogte gesteld. En toen hebben ze daar ingegrepen. Maar die man, die is daarachter gekomen, want die man was ook een halve crimineel. En als je ergens achter wil komen, dan lukt dat wel. Op een gegeven moment had hij door dat Marion gebeld had. Nou, wij zijn daar weggepest en we zijn daar verhuisd. We konden daar niet blijven wonen, omdat mijn vrouw opkwam voor recht. En ze zou het de volgende keer weer doen. Nou, dat is ook wat christenen nodig hebben. Soms tegen de stroom in, opkomen voor dingen die niet in orde zijn. Dat is wat de Bijbel ons hier leert. En de profeten staan daar vol van. Opkomen voor recht. En dan zul je hunkeren naar recht, staat er eigenlijk. Hunkeren naar recht. En uiteindelijk zul je in een wereld terecht gaan komen vol van recht. Dat belooft hij ons. Gaan we naar de vijfde. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Het woord wat hier voor barmhartigheid in het Grieks staat als Elios. Je hebt denk ik wel eens gehoord van die stichting, Elios. Het betekent meeleven, bewogenheid, liefdevolle hulp, in de huid van een ander kunnen kruipen. En als je zelf diep beseft dat God aan jou barmhartigheid heeft bewezen, en als je zelf diep beseft dat jij ook gered bent van al je zonden, dat alles vergeven is, dan word je mild. Dan word je genadig naar andere mensen. Ik durf te zeggen dat ik in de pastorale praktijk van de gemeente ontzettend mild ben, omdat ik weet wat mezelf vergeven is. En als je dat beseft, waar je zelf van gered bent, dan word je mild. En dan hoor je soms de ergste verhalen, maar toch is daar de mildheid van God die in je werkt. Om toch die persoon weer een kans te geven en om toch met die persoon op pad te gaan en om toch hem te helpen of haar te helpen verder naar Christus toe. Barmhartigheid roemt ook tegen het oordeel, staat er in de Bijbel. Nou, ben jij barmhartig? We leven in een maatschappij vol oordelen. Vol oordelen. En dan is het zo goed dat wij barmhartig zijn en wij zullen ook barmhartigheid gaan ontvangen. En dat is iets Dat zal in de toekomst gebeuren. Zalig zijn de reinen van hart, de zesde, want zij zullen God zien. In de Joodse traditie lag de nadruk, ook bij de Farizeeën, waar de Heer Jezus ook regelmatig tegen spreekt, en die in de rest van de hoofdstuk, probeert hij ook van dit hoofdstuk een tegenstelling te schetsen tussen wat de rabbies leerden naar aanleiding van de 10 geboden en wat Jezus leert. En die rabbies en die Joodse leiders legden vaak de nadruk op de buitenkant. Maar Jezus legde nadruk op de binnenkant. Daar begint het allemaal. Zalig de reinen van hart. Natuurlijk omdat je door het bloed van de Heer Jezus gereinigd bent en vergeven bent. Maar ook omdat je onverdeeld bent. Dat je hem wil dienen. Maar ook dat je motieven zuiver en eerlijk zijn. Maar ook dat je oog hebt voor de heiligheid van God. Rein van de hart. Oog hebt voor de kleinheid van jou en de heiligheid en de grootheid van God. Nou, die reinheid. Niet dat je zonde bent, maar die zuiverheid, die onverdeeldheid, die oprechtheid, die integerheid. Zalig zijn de mensen die daaruit leven, daarnaar streven. Vanuit hun geloof in de Heere Jezus, want zij zullen God zien. Adam wandelde met God in de Hof van Eden. En in Openbaring eindigt het ook weer in een hof. En dan staat er in Openbaring 22 vers 4, dat het daarop uit gaat lopen. Openbaring 22 vers 4, daar staat, en zij zullen zijn aangezicht zien. Dus zoals het was in de Hof van Eden, zo zal het weer worden. En we zullen God zien, met hem wandelen. Hem van aangezicht zien. In deze tijd kan dat niet, want dan sterf je. Maar dan zullen we God weer kunnen zien. Met hem kunnen wandelen. Met hem kunnen optrekken. Dat is de belofte. Want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters. Want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. We leven in een hele gepolariseerde tijd. Bij sommige, ik ga natuurlijk geen namen noemen, dat is te gevaarlijk. Maar bij sommige politici heb ik soms het idee dat hun enige doel is rotzooi schoppen en polarisatie teweeg brengen. Dat er totaal niet achter zit om de bevolking bij elkaar te brengen, om samen verder te komen, maar dat het enige doel is dat de boel niet draait, dat kabinetten vallen en dat alles misgaat en dat mensen tegen elkaar gezet worden, dat hun enige doel soms is polarisering, polarisering en polarisering. Dat eigenlijk hun doel is. Nou, dan zegt Jezus hier, zalig de vredestichters. Zalig de mensen die, niet dat je het overal mee eens hoeft te zijn, niet dat je een meeloper hoeft te zijn, dat zeg ik niet. Niet dat je opeens allemaal woke moet worden, dat zeg ik ook niet. Maar zalig de mensen die bruggen proberen te slaan. Die vrede proberen te stichten. En vrede stichten is hier heil en vrede brengen. In de Hebreeënbrief staat, die jagen naar vrede. Jagen naar vrede, vanuit de innerlijke vrede die we zelf ontvangen hebben in ons hart. Dat je mag zijn. En dat zullen zonen van God genoemd worden. Ze zijn natuurlijk nu al zonen van God, maar straks zal geopenbaard worden in de eeuwigheid dat ze het ook echt zijn. Dat zal dan ten volle zichtbaar worden. Dan gaan we naar de achtste. Jullie houden het goed vol. Ze worden steeds pittiger. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. Was het bij de vierde nog dorsten, hongeren? Hier gaat het een stapje dieper. Hier gaat het om dat je er zelfs door vervolgd wordt. Door voor recht op te komen. Dat kan je vervolging kosten. Dat is wat hier staat. En zalig zijn de mensen die toch dingen aan de orde blijven stellen. Een aantal mensen uit de gemeente die ik mag dienen, die waren een paar maanden geleden naar een demonstratie geweest tegen abortus. Een stilte demonstratie. Mensen liepen daar in stilte en biddend. En er waren ook wat andere demonstranten. Ze werden uitgescholden. Er werd naar hun gespuugd. Ze werden uitgelachen. Die achterlijke mensen. Zo werd er over hen gepraat. Zalig de mensen die de moed hebben om met zo'n demonstratie mee te lopen. En op te komen voor het recht. Zalig de mensen die naar die abortusklinieken gaan en daar op een vredelievende manier een ander geluid proberen te brengen. Zalig die mensen die de moed hebben. Ook al word je uitgekotst. Ook al word je niet geaccepteerd. Zalig die mensen. Ook al kost het je wat. In 1 Petrus 3 vers 14, daar staat het als volgt. Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. Zie je? He, sommige mensen zeggen dan, ja, het is de bergreden, het is niet voor het nieuwe verbond. Nou, dat is natuurlijk wel zo, want Petrus herhaalt het gewoon. Ja? Petrus herhaalt het gewoon. Zalig de mensen die voor het recht opkomen. Die zullen zalig zijn. Dus Petrus zegt precies hetzelfde als Jezus. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. De negende. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt. En door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Ging het zo net nog voor het opkomen van de gerechtigheid? Hier gaat het om Jezus zelf. Hier gaat het om Jezus zelf. Het opkomen voor Jezus, voor de naam van Jezus, omwille van mij. En dan kan je gesmaad worden. En dan kunnen mensen je uitlachen. Ik las gisteren een artikel in het Reformatorisch Dagblad. Dat ook op steeds meer, ook op universiteiten, dat een niet-woke geluid, dat eigenlijk niet meer mag klinken. Als je meeloopt met de mainstream, dan vindt iedereen alles prima. Maar als je als mens, niet alleen voor de christenen, maar als je als mens een ander geluid laat horen, joh, dan kun je uit je functie gezet worden. Dan kan er dat soort dingen gebeuren in deze tijd. Dus ik denk dat we nog maar aan het begin staan. En dat het nog veel erger gaat worden in ons landje. Maar zalig ben je als het omwille van een naam gaat van de Heere Jezus. Als je daarvoor vervolging leidt, dan mag je je bevoorrecht weten. Gaan we naar de laatste, de tiende. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Dus als je dit leven wil leiden, de ambities die God heeft voor jouw leven, als je die wil bewerkstelligen met de geest en uit genade, als je daar naar uit wil strekken, dat is wat anders dan steeds meer zelfontplooiing. Dat is wat anders dan balans vinden en allerlei van dat soort kreten. Nee, als dit je wensen zijn, als dit je verlangens zijn, ja, dan mag je weten dat je loon groot zal zijn. Dat wat je straks krijgt niet zal opwegen tegen het verdriet en tegen het lijden van nu. Dat is wat de schrift belooft. En kijk er niet vreemd van op. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Zo is het altijd gegaan. En zo zal het ook gaan in de toekomst. Tot slot wil ik eindigen met een tekst uit Maleachi. Maleachi, de laatste profeet, een paar bladzijden terug, hoofdstuk 3, vers 16. Als dit nou je verlangens zijn, die de Heer Jezus in de bergreden naar voren brengt. Bedenk dan ook nu in welke jij nog het zwakst bent. Ja, en dan mag je zometeen in stil gebed ook aan God vragen. Heer, wilt u me daar veel zegen in geven? Dat die ook zich meer mag ontwikkelen in mijn leven, tot eer van u. Maar je mag weten dat God met je meekijkt. Dat God observeert dat je met vallen en opstaan steeds meer op de Heer Jezus gaat lijken. Kijk maar mee in vers 16b. Er is een gedenkboek geschreven voor zijn aangezicht. Voor wie de Heere vrezen en wie zijn naam hoog achten. Dit gedenkboek, ditzelfde woord, wordt gebruikt in de tijd van het Bijbelboek Esther. Waar dan op in stond hoe goed Mordechai had gedaan. Dat was opgetekend. Zo'n boek gaat het hier over. Alles wat je doet, ja, waarin je de Heer Jezus eert. Misschien ziet de omgeving het niet. Misschien zien de mensen het niet. Maar het wordt opgetekend in Gods gedenkboek. En hij waardeert het. Hij ziet het. Of je nou wel of niet gewaardeerd wordt door je omgeving. Of je nou wel of niet uitgelachen wordt. Hij ziet het. En hij brengt het als het ware. Hij zet het in zijn computer. En hij waardeert het. En hij zal je er straks, als je in die eeuwigheid bent. Dan zal hij ook tegen je zeggen. Joh, dat heb je goed gedaan. Dat heb je fijn gedaan. Ik heb het gezien. Ik heb het opgetekend. En zo mogen we tegen de stroom in steeds meer op de Heer Jezus gaan lijken. Het is omdenken. Het is anders dan dat de wereld denkt. Maar het is wel de manier hoe God het wil. Amen. Zullen we stil zijn? Dan kunt u uw eigen zaligspreking in gebed brengen. Ja, liefdevolle Vader, Heer, we hebben het vanmorgen over Mozes gehad. En als u van deze moordenaar en deze driftkikker, als u daar de meest zachtmoedige man van de wereld van kan maken, dan is er ook hoop voor ons. En dank u wel daarvoor. En u weet wat we bij u neer hebben gelegd. Heer, wilt u maar werken met uw Heilige Geest? Wil geven, Heer, dat we op dat gebied ook overwinningen mogen boeken. Dat onze oude ik steeds meer af zal sterven. En dat u steeds meer zichtbaar wordt in ons leven. Heer, leid ons zo. Dat de zaligsprekingen steeds meer vlees en bloed worden in ons leven. Door uw genade en door uw geest. Halleluja. Amen.